Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekenkaas. Dit keer aflevering nummer 64. Het boek Autonomie, Verbondenheid, Competentie en Purpose. Als je de video kijkt, zie je dat we een beeld hebben. Het boek is van Matthijs Steneveld. Matthijs heeft het ons toegestuurd. Dankjewel Matthijs daarvoor. Hij vroeg ons overigens of ik een reactie wilde posten op LinkedIn of Facebook, Instagram of Twitter. Of een review schrijven. Nou ja, wij doen deze podcast. Dat is,
we maken een hele podcast.
Ja, precies, dat is wat wij doen. Het boek is Nederlandstalig over een onderwerp wat super interessant is. Het leest makkelijk weg. De theorie wordt uitgelegd. Daarnaast heb je heel veel verdieping via de footnotes. En het hele footnote uitleg achterin, wat hij in mijn optiek goed heeft gedaan. Want veel boeken ontbreekt dit. Hij heeft dat netjes gedaan. Daarnaast laat hij ook heel veel ruimte om zelf te onderzoeken. Dus ik vind ook dat hij op heel veel punten niet echt stellig is over hoe het moet en hoe het zou moeten zijn. En waardoor hij ruimte laat om het zelf te ontdekken en te onderzoeken. En het is een praktisch boek. Het is, hij heeft eigenlijk in een paar delen opgedeeld, waarbij het laatste deel interventies zijn. Waar hij dus eigenlijk uitlegt hoe je in de praktijk dat zou kunnen oppakken. Dus het is een heel praktisch boek waarbij je ook met de verschillende interventies ook gewoon zelf aan de slag kunt. Ja, dat was mijn korte intro op het boek. Wat was die van jou?
Ik onderschrijf dat. Ik denk dat het een goede introductie is, maar dan zijn we al bijna in de inhoud. Dus je moet even stop zeggen als ik wat te ver ga. Ik denk voor de mensen die bijvoorbeeld zelfs die Termination Theory van Daisy en Ryan zeggen van, oh, heb ik wel eens van gehoord, maar daar zou ik wel iets meer over willen weten. Waar op dit moment best wel veel over te doen is, dat het een hele goede introductie is. En dat het uiteindelijk een heel erg praktijkgeoriënteerd boek is. Dus ik denk dat voor mensen die zeggen van, nou, ik wil eigenlijk enerzijds wel teruggrijpen op research en op eigenlijk wat is er academisch eigenlijk aan onderzoek aanwezig. Maar hoe krijg ik toch ook de link naar de praktijk dat ik het kan toepassen? Denk ik dat dit een goed boek is om te starten tussen aanhalingstekens.
En precies dat denk ik ook. Het boek is opgedeeld in 4 delen. En dat is een beetje eigenaardig, want het lijkt veel meer. Maar het is de eerste 3 delen, dat is goed werk van theorie naar jouw praktijk en goed werk mogelijk maken. Dat zijn de eerste 4 hoofdstukken. En dan zijn er de interventiehoofdstukken. En dat zijn er eigenlijk meer dan de 3 die een soort introductie vormen. Maar de interventiehoofdstukken, dat is, nou, wat ik al zei, dat is hoe je het in de praktijk doet. Dus we beginnen maar eens met deel 1, goed werk. En het fundament voor goed werk, dat vindt hij dus in die self-determination theorie, dus de self-determinatie theorie van Daisy en Ryan. Ik moet wel even nadenken, oké, jij zegt nu dat goed werk is en dat we dat allemaal met elkaar willen. En is dat ook werkelijk zo? Die vraag had ik wel een bepaald moment voor mezelf. Is dit dan werkelijk de waarheid zoals het hier staat? Ja, in het boek legt hij wel verderop ook uit hoe het erover gaat. Hè? Dus de 4 elementen die op de voorkant van autonomie, verbondenheid, competentie en purpose. Dat is super duidelijk. Daar hebben we het al vaak over gehad. We hebben het over verschillende boeken is het naar voren gekomen. Je ziet het terugkomen in het boek van de Nieuwe Europese Organiseren. Veel fronten hebben we het al besproken. Dus het is een bekende theorie die in onze optiek in ieder geval enorm helpt om je mensen vrijheid te geven. Zeker als je in een soort zelforganisatiestructuur zit. Helpt het om mensen die motivatie te ontwikkelen om de dingen te doen die ervoor zorgen dat je als mens groeit en dat het bedrijf daar ook groeit. Dus dat is in mijn optiek eigenlijk, denk ik, de kern van goed werk. Dat je met elkaar de juiste dingen doet en dat je ervoor zorgt dat de mensen plezier hebben in wat ze doen en zich kunnen ontwikkelen in wat ze aan het doen zijn.
Ja, misschien dat we toch even, omdat die 4 begrippen die staan dus voor op dat boek. Autonomie, verbondenheid, competentie en purpose. En nou, daar moeten dan wel mensen reageren die daar voor de rest heel diep in zitten. Maar wat hier naar mijn inschatting gebeurt, is dat de Daisy en Ryan theory, ik geloof dat het de jaren 50 is, ik heb het even niet exact opgezocht, dat heeft die drie kernelementen waar wij het vaker over hebben gehad. Autonomie. En dan zeg ik bewust even in een andere volgorde. Autonomie, competentie en verbondenheid. En in het boek van Daniel Pink, Thrive, wordt die verbondenheid vervangen door purpose. En dat boek hebben we ook besproken. Dus wat gebeurt er in principe? Dat die verbondenheid blijft staan. En hij voegt in principe wat Daniel Pink veranderd heeft. En dat boek Thrive is natuurlijk een enorme bestseller geworden. En zijn TED Talks, et cetera. Dat voegt hij daaraan toe. Dus hij zegt van het ene klopt en het ander klopt ook. Verbondenheid en purpose geldt beide. En wat hij eigenlijk doet is dat hij eigenlijk op die vier thema's gaat hij in. Maar dat doen wij in onze boekenpodcast ook. Dus als het bijvoorbeeld over competentie gaat, hè, wat mastery is. Daar hebben wij het bijvoorbeeld in de Aziatische leer heel vaak over het steeds beter worden, et cetera. Of als het over purpose gaat, iets zinvols doen, et cetera. En dat doet hij eigenlijk hier in dat boek. Maar deelt die hoofdstukken anders in dan dat hij zegt van weet je wat, ik heb hier vier begrippen en ik maak gewoon vier hoofdstukken. Ik had het eerlijk gezegd, dus ik sloeg dat boek open. Ik dacht van nou, dat zullen wel vier grote hoofdstukken zijn die onderverdeeld zijn. Het begint met autonomie en dan, ik zal maar zeggen, competentie en dan komt verbondenheid en purpose komt aan het einde. Dat had ik eigenlijk verwacht, maar die indeling is dus anders. Alleen de structuur van die principes blijft natuurlijk gewoon hetzelfde.
Ja, en wat ik ook wilde vertellen, want ik heb even een beetje gekeken naar wat hij doet, die Matthijs. En hij houdt zich bezig met positieve psychologie. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Want de grondleggers van die positieve psychologie, dat zijn Martin Seligman en die hele ingewikkelde naam, Mihaly Csikszentmihalyi, van het boek Flow, wat we besproken hebben. En die Martin Seligman die heeft vooral heel veel trainingen en lessen en presentaties gegeven over dit onderwerp. Is overigens in 2021 overleden. En daarin zie je dat, wat ik mooi vind in het stuk van Seligman, waar hij onderzoek heeft gedaan. En we hebben nu hier, hij heeft nu gekozen met tijd voor vier onderwerpen op te noemen. Maar in het onderzoek wat Seligman heeft gedaan gaat over de aantal goede eigenschappen, de deugden. En die voor alle culturen gelden. Hij heeft heel veel verschillende landen onderzoek gedaan. Dat is wijsheid, moed, liefde en medemenselijkheid moet ik zeggen. Rechtvaardigheid, gematigdheid, zelfbeheersing en spiritualiteit. Dus daar is het eigenlijk nog veel breder dan deze vier onderwerpen. En ik denk, dat is wel echt wel een hele mooie. En dat zie je ook terugkomen bij het Trimbos Instituut. Daar hebben ze ook daar heel veel natuurlijk onderzoek naar gedaan. En daar hebben ze het over het welbevinden. Daar hebben ze het over zes dimensies. Doelgerichtheid, persoonlijke groei, autonomie, omgevingsbeheersing, zelfacceptatie en positieve relaties. Dus daar zie je wel weer de vier kenmerken terugkomen. En positieve relaties kun je zeggen als verbondenheid bijvoorbeeld. Hè? Competenties, persoonlijke groei bijvoorbeeld. En autonomie staat er zo één op één in. Maar er zit ook zelfacceptatie en omgevingsbeheersing bijvoorbeeld in. He, dus als ik dan denk aan het stoïcisme bijvoorbeeld, zijn dat elementen die ik dan ook heel erg herken. Dus hij heeft hier vier gekozen, maar eigenlijk zou je hem zelfs nog breder kunnen inzetten. Dat was nu mijn idee, wat ik hier had toen ik dit voor ging bereiden.
Ja, maar Seligman zit natuurlijk meer, ik zal hem zeggen, op de deugden die we ook vanuit filosofie en zo kennen. Het zijn natuurlijk heel vaak toch gevluchte Oost-Europeanen. En dan wordt het in principe opnieuw verpakt. En ik zou maar zeggen, de vier begrippen die hij hier nu neemt, is meer van ja, hoe creëer je dan een werkomgeving waarin mensen kunnen floreren. Hè? Hij vindt dat woord floreren ook, heeft hij liever, gebruikt hij graag. Dus dat is eigenlijk meer van ja, hoe creëer je dus in zo'n bedrijf. Hè? En het is een boekenpodcast waarschijnlijk primair voor ondernemers of mensen die in managementfuncties werken of in HR en zo werken. Hoe creëer je nou een omgeving waarin mensen kunnen floreren en... Dat zijn dan die vier begrippen waar we het net even over hadden, die dan aan het uitdiepen is in het boek.
Ja, in het tweede deel dan gaat hij van theorie naar jouw praktijk. En waarin hij dus bijvoorbeeld zegt, mensen floreren als omstandigheden goed zijn. En dan heeft hij het over intrinsieke en ja, niet intrinsieke motivatie. En daar heeft hij een mooie, als je een video kijkt, dan zie je nu het figuur in beeld. Dan heeft hij dit mooie figuur, waarbij je... meer extrinsieke motivatie en de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie is dan opgedeeld in de persoonlijke waarden. Dus je doet dit omdat bij je past. En de intrinsieke motivatie omdat je de activiteit in zichzelf heel erg leuk vindt. En dus wat hij zegt is, nou, als je wilt dat mensen floreren, dan is dit dus belangrijk. Want als je extrinsiek moet motiveren continu, je moet beloning geven, je moet aandacht geven, je moet alle dingen doen. Of straffen, als je denkt dat dat werkt, harder schreeuwen of wat dan ook. dan is het heel ingewikkeld om mensen continu, ja, dat ze dingen gaan doen. Terwijl als je de juiste dingen aan hun geeft, of de juiste redenen geeft om dingen te doen, ja, dan worden ze intrinsiek gemotiveerd. En dan gaat het eigenlijk als vanzelf. En het volgende stukje, dat ook nog, de missie is dus behoeftebevrediging. Dus je bevredigt de behoefte van de mensen die bij je werken om te laten floreren. Dat moet hij ook weer. Waar hij dus zegt vanuit de vier woorden, hij heeft hem ook vooraan staan. Je begint met autonomie volgens hem. Je begint met het feit dat je de medewerker de autonomie geeft om zelf keuzes te maken, om zelf beslissingen te nemen van wat kan ik doen, wat wil ik doen, wat is op dit moment belangrijk voor mij.
Eigenlijk staat de samenvatting van het boek, en ik hoop dat Matthijs Steeneveld ons dat vergeeft. Moet ik het hele boek lezen? Maar de samenvatting staat, wat mij betreft, op bladzijde 31 en 32. In zo'n grijs, ik zal het even laten zien voor de kijkers. Daar staat gewoon even heel kort uitgelegd. En dat is misschien moeten we het ook heel even doen, want jij bent al begonnen met autonomie. Ik lees maar even die titels daarboven voor. Autonomie is het ervaren van eigen vrije keuze, het zelf bepalen van wat en vooral hoe je het doet, denkt en voelt. Nou, noemt hij een aantal voorbeelden: eigen werkplek, inrichting, invloed op de agenda, et cetera, et cetera. Nou, kun je je ze anders voorstellen? Anders ook maar die andere podcast van ons luisteren. Punt 2 is die verbondenheid, verbinding met anderen, gewaardeerd worden, et cetera. Nou, daar gaat hij dan verder in het boek ook natuurlijk op in, met een hele hoop voorbeelden. Dan is 3 die competentie van het meesterschap. Voldoening, leren, groeien en onze vaardigheden. Ik denk dat juist die boeken die we hebben besproken vanuit de Aziatische cultuur veel sterker nog zijn dan de Europese context. En dan is 4 dus die purpose, het kunnen ervaren van zingeving, wat natuurlijk ook heel vaak in onze besprekingen terugkomt, omdat wij in principe wat positiefs bij willen bijdragen aan de wereld. En dan heb je ook, en dan is de cirkel in principe ook weer rond met de filosofie, omdat wij allemaal, wat onderscheidt ons als mensen? Van, hoewel niet eens zo onderscheiden, dat is de vraag of we daar ons zoveel van onderscheiden, dat we eigenlijk iets positiefs willen doen en dat we, we don't want to harm. Terwijl het bedrijfsleven voor een heel groot gedeelte dat doet. En daar, dus het staat hier even heel kort, staat dat eigenlijk hier op deze 2 pagina's samengevat.
En na die samenvatting gaat hij verder, want dat is ook interessant in dit stukje. Goed werk draait om de balans tussen taakeisen en hulpbronnen. Hij stelt dat bepaalde dingen die je doet, bepaalde werkzaamheden die je moet doen, dat zijn bepaalde taakeisen. Dat hoeft niet altijd iets te zijn wat je leuk vindt, maar dat hoort alleen maar bij je taak. Dat moet je gewoon doen. En daar had ik dan wel weer voor mezelf, oké, dat is dan een vraagteken. Als je bijvoorbeeld in de zelforganisatiestructuur werkt, heb je denk ik toch wel meer grip en autonomie op de dingen die je kiest om te doen of die je kunt verdelen in een cirkel bijvoorbeeld met mensen die dat samen doen om zoiets van elkaar te krijgen. Dus deze, ik snap wat hij zegt en ik dacht, oh ja, dat is ook wel interessant of dit de enige waarheid is, hè? Dat echt per se taakeisen zijn. Want hij noemt er een paar op die waarvan je direct zegt, oh, dat is niet iets waar ik zelf naar uit zou kijken.
Dat vind ik wel een belangrijk punt wat je aanspreekt, omdat ik zou maar zeggen, ik zat het boek te lezen en ik dacht van, nou, het is toch wel, de insteek is toch wel heel erg van leidinggevende en jouw medewerker. Dus het is heel verticaal geargumenteerd. Nou, is het argument natuurlijk ervoor dat je dat zo doet, is natuurlijk dat het allergrootste gedeelte van het bedrijfsleven verticaal georganiseerd is. Hè, waar je iemand hebt, een teamleider of een chef of manager. En visitekaartjes en weet ik wat allemaal, gereserveerde parkeerplaatsen voor de directie. Nou, ga zo maar door. Maar dat boek is heel erg sterk verticaal geschreven. Ja, vraag je medewerkers eens of zo. Luister goed naar je medewerker. Luister echt naar je medewerker. Vraag hoe het met hem of haar gaat, et cetera. Dus het is wel heel verticaal. En dat is, ik denk, voor mensen die bijvoorbeeld in modernere, meer horizontaal, meer teamgeoriënteerde organisaties zijn, en dat past wat dat betreft ook heel erg. Je ziet het ook een beetje aan de woorden taakeisen. Wij zouden bijvoorbeeld zeggen: ja, je hebt een team en je hebt dingen. Je gaat eerst vragen van: nou, weet je wat? Wie wil het liefste wat doen? Nou, dat is nogal makkelijk. Heb je dat gedeelte al opgelost? Want daar kun je van uitgaan dat de mensen, dingen die mensen zelf kiezen in een team, dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. En dan zegt iemand anders: ik ben heel blij dat jij dit doet, want ik doe veel liever dat. Alleen dan blijven er een aantal dingen over. En dan zeggen ze: nou, weet je wat, we zijn met z'n vieren. Er blijven 4 thema's over die we allemaal niet zo leuk vinden. Zullen we de boel even verdelen? En daar hebben wij ook al vaker van gezegd in podcast. Dat heb je in je privéleven ook. Misschien vind je het ook helemaal niet leuk om de vuilniszak buiten te zetten. Maar dan zeg je, de een brengt glas in de glasbak en de ander zet de vuilniszak buiten. En dan worden we ook allemaal niet, krijgen we ook allemaal niks van, zou ik maar zeggen. En daar maak je dan hier een model van. Maar ik denk, ook al zou je verticaal georganiseerde bedrijven hebben, zijn er nog steeds tegenwoordig, zeker in de Nederlandse context, zijn er voldoende mogelijkheden te zeggen, weet je wat, zullen we gewoon eens aan tafel zitten, eens even kijken hoe we het werk verdelen.
Ja, en dat was wel een beetje wat ik al zei aan het begin. Dat is wel een van de gevoelens wat ik had, waar ik twijfels, waar ik een soort raar gevoel bij dat boek. De autonomie is dus mooi, een beetje zo dat beeld krijg je, dat moeten we ook door, maar wel onder een bepaalde limiet, zeg maar. Dus wel tot een bepaalde grens. Hè. Dus de leidinggever bepaalt uiteindelijk wat er moet gebeuren. Zo'n beetje dat gevoel had ik erbij. En dan dacht ik van, oké, er zijn ook betere wegen naar Rome, zou ik zeggen, of andere wegen naar Rome dan dat. Maar goed. En over dat job, demands, resources model, daar kwam hij later ook terug in het boek op het JDR-model. De dacht, oh, wat is het JDR-model? Toen legde ik de link pas. Dus. En dan heeft hij op de verliesspiraal en de winstspiraal. Ik vond hem niet super helder, dat hele model. Maar wat je zegt, hè, je hebt gewoon taken die moeten soms gebeuren, die zijn niet allemaal even leuk. En wat hij daarnaast zegt, is dat je dan als organisatie, of als leidinggever, of als leider, de hulpbronnen moet aanreiken om dat goed te kunnen doen, die taken eens goed te doen, om dat zo in. Ja, makkelijk mogelijk te maken. Daarbij dan weer verantwoordelijk voor als leidinggevende. Nou, dat was wat ik wel vertelde over dit deel. Wil je nog iets aanvullen of wil je naar de volgende gaan?
Ja, we kunnen wat mij betreft naar de volgende gaan. Maar wat je bijvoorbeeld wel merkt, is bijvoorbeeld op de laatste 40. Het is bijvoorbeeld toch weer ook weer CEO, weet je. Het is toch weer van het kopiëren van andermans succesmethode. Het is toch weer van, weet je, het is wat we natuurlijk ook vaak kritiseren. Elon Musk en Jeff Bezos en et cetera, et cetera. Heel erg sterk kijken naar een persoon. Terwijl dat nou juist voor zo'n organisatie, als je zegt van ja, want ik bedoel, waar gaat het boek over? Het gaat over organisaties. Het gaat niet over de topvoorbeelden, et cetera. En dan staat dan hier weer in van hoger management. Dus het is, denk ik, van ja, eigenlijk pas bij de inhoud die je thematiseert, zou je best wat horizontaler kunnen schrijven tussen aanhalingstekens.
Ja, het derde deel is dat het is goed werk mogelijk maken. Je had het net al een beetje aangestipt. Hier gaat het ook weer over het gesprek met de medewerker. Maak de verbinding met de ander, begrijp de ander. Laat de ander bepalen en meepraten. En het is allemaal een beetje gezien vanuit de leider. Terwijl als je weer horizontaal denkt, dan zit je in een team en doe je dat gewoon samen. Maar hier komt wel het onderdeel, en daar hebben we het ook eerder aangestapt, maar hier zeker, de psychologische veiligheid. Daarvoor hebben we het ook over het gehad, het boek. En dus als je wilt dat de ander gaat meepraten en dat hij gaat meedenken en ook besluiten neemt op dat vlak, dan is het dus van belang dat je de psychologische veiligheid in je organisatie vergroot, zodat die mensen ook werkelijk de moed hebben om dat ook te kunnen doen. En ook niet als het niet goed gaat en niet gelijk worden afgestraft. Overigens, dat straf en beloning komt straks ook nog terug. En een beter wereld begint bij jezelf, bijvoorbeeld, die heeft een hoofdstuk. En als laatste in dit deel gaat het over it's the system, stupid. Ja, oké. Als je het systeem aanpast, dan gaat het beter werken. Dus een onderdeel van het systeem, denk ik, is dus juist al die leidinggevingsposities die je dan inbrengt in dat systeem. En dat je dat denkt dat dat de oplossing is. Hè. En als ik met mensen op dit moment, ik ben met een aantal klanten al gesproken over zelfsturing, dan hebben ze het over zelfsturing. En dan zijn er nog zoveel elementen die zij dan denken die ze moeten doen als leider, als manager, als partner van het bedrijf. Omdat ze denken dat dat nou eenmaal zo hoort. Terwijl als je met hen wat vragen stelt om over na te denken, hoe zou je dat werk nou eens kunnen verdelen over de mensen die het misschien net zo interessant vinden als jij, of dat doordat ze juist een team samen over gaat nadenken, in plaats van dat jij dat gaat bedenken en dan met hun neerlegt dat ze daarna moeten invullen. Ja, ik denk dat, als je praat over het systeem aanpassen, ik denk dat dat pas echt een goede aanpassing wordt. Dat je veel meer je team als geheel bij betrekt en niet jij al het van hebt voorgekauwd en dan neerlegt en zegt, nu mag je nog de rest invullen wat hieronder valt. Want dan heb je nog geen autonomie.
Ja, ik neem maar even dat, juist omdat je dat net ook even noemde. Dus hij heeft een stukje een betere wereld begint bij jezelf. En dan is de eerste zin, nu ben je als leidinggevende, dus de haak is of vanuit een andere rol, handvatten om je medewerkers te ondersteunen in het floreren en presteren. Nou, dat is een typisch voorbeeld waar ik zou zeggen van denk erover na dat mensen elkaar, dus cijfer jezelf weg. Zeggen van nou, neem afstand van die rol of leg die pet die je hebt in het rek. En zeg van nou, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat in een team de mensen onderling veel beter samenwerken? Dan neem ik even een heel simpel concreet voorbeeld. Wat hebben wij in de organisatie? De gouden regel ingevoerd. Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat is nou het aardige aan dit soort dingen? Dat als je dat institutionaliseert, zeg je eigenlijk alleen maar, weet je wat? Kijk gewoon wederzijds hoe je dat ervaart. Vind je bijvoorbeeld dat je ondersteund wordt? Of dat je elkaar ondersteunt, et cetera. Dus veel meer vanuit een soort, nou, je kunt natuurlijk weer zeggen, coachende rol. Ja, maar als je bijvoorbeeld ook, dat weer meer zou scheiden tussen leiding geven en coachen, is ook al een verschil. En dat zie je natuurlijk tegenwoordig, zeker in de Nederlandse boeken, heel sterk, dat veel meer dat coachende eigenlijk op de voorgrond komt. En dat je zegt van, nou, ik heb een team. Misschien dat ik meer ervaring heb, of misschien dat ik, weet ik wat, mensen nieuwer in de organisatie zijn. Laten we eens kijken dat mensen die meer ervaring hebben, bijvoorbeeld meer in een coachende rol zijn. Maar dan sta je toch een beetje naast het team en staat een beetje te kijken van hoe kan ik nou die samenwerking in dat team veel sterker verbeteren. Dus ik zou maar zeggen, het is niet van hoe kan ik zelf als leidinggevende het voorbeeld zijn voor mijn team. Nee, hoe kunnen we allemaal wederzijds voorbeeld voor elkaar zijn?
Ja, en het voordeel daarvan is natuurlijk dat ook dat de organisatie veel minder afhankelijk van jou wordt en dat het veel uitwisselbaarder wordt en ook veel schaalbaarder wordt. En je kan veel makkelijker groeien omdat je niet alles aan jou hangt. En mensen zeggen wel dat ze willen dat niet de organisatie hangt, maar toch pakken ze vaak de dingen naar zich toe, waardoor het dus wel juist gebeurt. En dus ik denk dus, it's the system stupid. Ja, dat denk ik dus ook. Het is het systeem. En het systeem vraagt om verandering als je wilt dat je mensen gaan floreren. En dan mag je best ook vanuit een ander niveau naar kijken dan vanuit je leidinggevend niveau.
Maar het is ook veel efficiënter, omdat het feedback wederzijds van collega's onder elkaar veel effectiever is dan van de zogenaamde leidinggevende, die er veel verder vanaf staat. Dus als je in principe de kwaliteit van je team naar boven wilt krijgen, dat is overigens een van de redenen dat heel veel bedrijven dat soort dingen ook allemaal invoeren. Niet omdat ze allemaal zo humaan ingesteld zijn en de wereld willen verbeteren, maar omdat ze zeggen van ja, nee, maar ik wil gewoon mijn output verhogen. Nou, dat is, ik vind dat weliswaar dan niet zo, niet zo fijn of niet zo goed. Alleen ja, waarom is dat nou zo? Omdat peer-to-peer feedback beter functioneert, horizontaal feedback functioneert beter dan verticaal feedback van die leidinggevende, waarvan de mensen op de werkvloer zeggen van ja, die is sowieso, die is er zo ver vanaf, die weet helemaal niet precies wat ik de hele dag zit te doen. Dus ik denk dat je hier uiteindelijk ook al zou je die leidinggevende zijn in een oudere meer ouderwetse organisatiestructuur, laat ik het even zo formuleren, dat het uiteindelijk voor iedereen ook gewoon veel makkelijker, het wordt allemaal veel meer fluïde, het wordt allemaal veel sympathieker, het gaat allemaal veel sneller, sympathie onderling neemt natuurlijk toe. Ja, en dat is natuurlijk, dat moet je faciliteren.
En de vraag die ik dan heb, hè, dus is dus, als je kijkt naar organisaties die zitten op winstmaximalisatie, organisatie die zit op impact maximalisatie. Ik denk dat dat een verschil maakt. Als je kijkt naar bedrijven die gaan voor winstmaximalisatie, die voeren dit soort dingen in omdat ze verwachten dat het meer oplevert. En mensen die gaan voor impact maximalisatie, die voeren dit in omdat ze denken dat daarmee de mensen zich het beste ontwikkelen. Dat het het beste is voor de mensen in het team. Toevalligerwijs heeft dat dan ook een positief effect voor de organisatie, maar zij zijn intrinsiek, hebben ze het idee dat als wij de mensen, en zoals Visio ook doet, en mensen voorop stellen, dat is beter voor de wereld dan dat we de winst voor de aandeelhouders voorop stellen. Dus als je een winstgeoriënteerd bedrijf hebt, dan zeggen zij, oké, wij gaan het invoeren. Bijvoorbeeld erkennen en waarderen, dat is het volgende hoofdstuk, een interventiehoofdstuk. Dan heeft hij het over het goede jaargesprek. En dan ga je toch weer het jaargesprek vanuit de leidinggevende nadenken, hoeveel kunnen de mensen ontwikkelen, zodat dat een betere bijdrage heeft voor het bedrijf. En dus hoe kunnen mensen bijvoorbeeld in hun vrije tijd leren hoe ze kunnen leiding geven of managen? Wat kunnen we leren van hun die ze in hun amateursport beoefenen? Wat we kunnen gebruiken in de organisatie om uiteindelijk meer winst te maken? Telkens weer blijft de focus op meer winst in plaats van meer impact. En ik denk dat daar een intrinsiek verschil in zit.
Ja, maar wat ik interessant vind is, nou juist, dat bedrijven die absolute winstmaximalisatiemachines zijn, nog steeds heel vaak dit soort elementen invoeren. Niet omdat ze humaner willen zijn of meer autonomie willen geven, maar omdat ze daardoor veel productiever zijn. Neem één voorbeeld, Goldman Sachs is niet een impactbedrijf. Het is de meest winstgevende investmentbank in de wereld. Hoe recruiten zij? Het team recruit hun eigen collega's. Wie is de CEO van Goldman? Wordt gekozen uit het midden door de partners. Dat zie je bij grote advocatenkantoren ook. De grote advocatenkantoren, dat zijn geen impactorganisaties. Alleen als je kijkt naar rolerend leiderschap, recruiting, et cetera, zitten er allemaal heel erg autonome dingen in. Dus als jij in een hele grote winstmachine op de Zuidas in een advocatenkantoor uit het midden de leidende partner kiest, dan kun je daar, als je als partner daaronder werkt, niet zeggen: ja, nee, maar die CEO die ze hebben aangenomen vanuit de Raad van Commissarissen, die had ik nooit CEO gemaakt. Nee, je hebt diegene die dat advocatenkantoor leidt, heb je zelf uit je midden gekozen, samen met je andere collega's. En dat zijn de dingen die ik altijd zo interessant vind. Dus ik ben het inhoudelijk met je eens. Ik vind ook dat bedrijven veel meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Alleen wat het nou juist zo interessant maakt, is dat die bedrijven die winstmaximalisatie nastreven, heel veel van dit soort elementen juist wel hebben geïntegreerd in een businessmodel.
Super. Het hoofdstuk erkennen en waarderen, dat is het eerste hoofdstuk in het interventiehoofdstuk deel. Daarin gaat het dus over ja, belonen, onder andere. Dus het belonen van de mensen in je organisatie. En we hebben het ook al vaak over gehad, over cliëntenbevoegd bijvoorbeeld. Hoe voer je nou een goed jaargesprek, maar ook hoe beloon je nou mensen? En bijvoorbeeld, hij heeft het over belonen van fouten maken. En denk eens aan teambeloning in plaats van individuele beloningen. Het zijn allemaal elementen die Kilian in zijn boeken en onderzoek ook genoemd heeft. Hè? Dus, en jij noemt dat ook vaak. Hè? Dus, we hadden het ook over het boek over fouten maken. Hè? Dus dat je dat heel erg transparant maakt. Maar als je zo'n fuck-up sessie organiseert, dan zet je toch iemand op een bepaald podium. Terwijl je kan veel beter het team in het geheel zetten, want dan krijgt het team krijgt aandacht in plaats van een individu, wat veel meer effect heeft. En ook sowieso naar die verbindenheid met elkaar, dus de verbinding, ja, dat creëer je daarmee. Je krijgt een betere cultuur als je niet een individu de plek geeft, wat we in deze maatschappij naartoe toch wel veel doen, wat je al gezegd, Elon Musk en dat soort mensen.
Ja, wat dat betreft, als de mensen dat belonen interessant vinden, en dan moeten we maar, denk ik, toch verwijzen naar het boek van Kilian Wawoe. Ik denk dat Kilian Wawoe, dus docent, of ik weet niet of hij inmiddels al professor is in Amsterdam aan de universiteit, dat is wel een van de allerbeste boeken op het gebied van belonen. En het interessante bij Kilian Wawoe is dat hij zelf ook aan de andere kant heeft gezeten, omdat hij bij de ABN AMRO de bonussen verdeeld heeft. Daar schrijft hij ook over. Dus ik denk dat dat heel erg zinvol is daarna te kijken. En het tweede, als mensen het interessant vinden, en hij noemt het wel, Amy Edmondson, Psychological Safety. Ook naar de podcast te luisteren die wij over Amy Edmondsons boek hebben gedaan, Fearless Organization. Omdat dat wel heel erg goed aansluit bij wat Matthijs Steeneveld hier eigenlijk aanstipt. Wat dan de verdieping is. En wat natuurlijk het interessante is bij Amy Edmondson, is dat zij in die Amerikaanse context dan eigenlijk dan toch weer niet helemaal het aandurft om dan met vaste salarissen en juist niet met bonussen te werken. Maar ja, daarvoor moet je dan het boek van Kilian Wawoe maar lezen.
Ja, nou, ik vind dat heeft Matthijs zeker goed. Hij kiest dan wel echt wel goede onderwerpen en ook goede theorieën combineert hij. En wat dat betreft kiest hij mooie dingen. Het tweede hoofdstuk hierin is stress en burn-out. En hier gaat het over, nou, hoe gaat het echt met je teamleden? Je ziet wel weer de leiderschapsstructuur. De leider kijkt dan naar het team hoe het ermee gaat en heeft bijvoorbeeld thermometergesprekjes. Hè? Dat is een van de dingen die het noemt. Je peilt je collega's hoe het ervoor staat. Dat kan je als leider doen. Maar wat Tom net ook al zei, je kan het natuurlijk ook in het team verdelen. Dat je elkaar gewoon in de gaten houdt. En dat zie je ook gebeuren. Wat ik dan weer vaak zie, is dat ze houden elkaar in de gaten. Op het moment dat ze merken dat iets misgaat, gaan ze dan terugkoppelen naar een leidinggevende die dan daar actie op moet ondernemen. Dat is dan een stap te ver om zelf die actie te ondernemen. Maar ik denk daar zit nog, ja, daar zit nog wel heel veel kans in om die negatieve elementen, stress en burn-out, te verminderen in organisaties. Door gewoon in teams niet alleen de leider daarvan verantwoordelijk te maken, want die staat toch vaak verder weg, maar gewoon je teamleden in de gaten, hè, dat die elkaar in de gaten houden en daar ook gewoon elkaar ondersteunen om dat te organiseren in plaats van elkaar afbranden achter de rug om. Leren en ontwikkelen. En hier heeft hij het over het ontwikkelen van een leercultuur. Nou ja, in Nederland hebben we het daar überhaupt heel veel over. We hebben het heel veel over het ontwikkelen van het intellect. En dus dat we mensen moeten steeds meer weten. Ja, ik denk als ik kijk naar onszelf, wij lezen natuurlijk enorm veel. We spreken die boeken, we werken het uit en daar leer je enorm veel van. Daarnaast leer je veel van gesprekken met anderen over nou, elementen waar je discussies over kunt hebben. Hè? Dus over de grote vraagstukken op dit moment in de wereld bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar de gemiddelde ondernemer, gemiddelde CEO, die leest eigenlijk heel weinig boek bijvoorbeeld. Hè? Dus die is zo druk met zijn werk dat hij vindt dat hij geen tijd heeft om zich daarmee bezig om boeken te lezen bijvoorbeeld. Terwijl als je wilt dat je organisatie, en daar hebben we het over, het is het systeem wat dan niet klopt, Maar als jij zelf al niet daar je hebt ontwikkeld, dan is het heel ingewikkeld voor je mensen in je team aan te moedigen om dat ook te doen. En ja, ik denk dat daar nog veel ruimte in zit. Op het stukje feedback geven, dat vond ik wel mooi. Ik wil zeggen, Stika Peeman, die werd hier genoemd, die ken ik ook van ander werk. En dat is ja, een interessant onderwerp, denk ik. Feedback geven is in mijn optiek best ingewikkeld om dat goed te doen. Om de mensen in je team op elkaar feedback te laten geven, zonder dat het verwijtend wordt, zonder dat je daar een bepaald oordeel bij neerlegt. En de Tika heeft daar wel veel verstand van. Wat wil je nou van vertellen over deze twee dingen?
Ja, ik heb daar altijd een beetje moeite mee, moet ik je eerlijk zeggen. Dus ik zou zeggen, het is toch een beetje Amerikaans altijd, dat feedback. En als je het dan de sandwich-methode doet, of je noemt het feed-forward, et cetera, dan lijkt het alsof je door een betere techniek het hebt opgelost. Maar de mensen zijn natuurlijk helemaal niet gek. Dus als jij met een sandwich-methode komt, dan voelt iemand ook al de hamer hangen. En weet, oké, ik ben benieuwd wat na dat positieve compliment wat er dan komt. Dus ja, dan zijn we weer een beetje bij hetzelfde. Ik denk dat het veel meer gaat om fundamentele institutionele dingen. Dus als het om psychological safety gaat, om vaste salarissen, mensen niet te ontslaan, arbeidszekerheid creëren, et cetera. Dat is wat stressreducerend is. En het absurde is natuurlijk dat je, en dat is onze kritiek ook geweest op Amy Edmondson, dat je het over een fearless organization hebt in een fearful society. Dus je hebt Amerikaanse auteurs die uitleggen hoe je dus technisch gezien iemand goed feedback geeft. Maar dat is het thema niet. Het thema is: moet ik bang zijn dat ik mijn baan verlies? Moet ik bang zijn dat ik een heel groot gedeelte van mijn salaris niet krijg? Moet ik bang zijn als ik een collega feedback geef dat hij zijn bonus niet krijgt? Moet ik bang zijn dat aan het eind van het jaar op een lijst van 10 mensen de outperformers zijn, dat er op wordt gehangen wie de medewerker van de week is, et cetera? Dat is wat angst en stress creëert. En dat in combinatie met privéfactoren of maatschappelijke factoren. We zitten nu midden in de fase van de Oekraïne-oorlog en de hoge inflatie, et cetera. Waar zijn de mensen nou bang voor? Mensen zijn bang dat ze hun baan verliezen. Mensen zijn bang voor een recessie. En mensen wachten erop dat een werkgever daar een statement doet en zegt: jongens en meiden, hoef je niet bang te zijn dat je je baan hier verliest, want wij hebben nog nooit iemand ontslagen. En overigens, we denken na over een inflatiecorrectie en jullie krijgen er vanaf volgende maand, ik noem maar wat, in eerste instantie 5% bij. Of we kijken naar de mensen die problemen hebben met hun energierekening. Dat is wat relevant is. Dat is de substantie. En niet of ik het feedforward noem of feedback noem.
En nu je dit laatste ook zegt, hè, dus dat je als organisatie daar het voortouw neemt en zegt, hè, je krijgt 5% of kijk naar mensen die problemen lopen. Dus denk ik aan het gesprek terug wat ik had met Catherine Trebek voor de podcast. En zij altijd, wat zij op dit moment zeggen, het meest storende wat er is, volgens mij, is dus dat de overheid allerlei maatregelen moet treffen om de mensen die aan de onderkant afvallen, die dus bij bedrijven werken, om die te ondersteunen. Hè, dus die bedrijven betalen gewoon te weinig. En laten het aan de overheid over om daar een surplus op te geven, zodat die mensen kunnen overleven. Dat is toch een hele. De oorspronkelijke gedachte van een bedrijf is natuurlijk dat zij gewoon voldoende omzet maken, voldoende realiseren met kosten. Dat in de gaten houden, zodat je gewoon een winstgevend bedrijf hebt. Niet alleen commercieel gezien voor het bedrijf, maar ook voor de mensen die meewerken, die voldoende betaald krijgen. En dat ze gewoon kunnen leven en niet bang hoeven te zijn, niet alleen hun baan verliezen, maar ook gewoon bang zijn voor de energierekening van de volgende maand, omdat ze niet weten of ze dat wel kunnen betalen, omdat ze eigenlijk gewoon te weinig betaald krijgen. Ik denk, dat is voor mij, denk ik, de kern van de discussie die een beetje in dit boek mist. Wat jij al zegt, die angstcultuur, die stress, de stress en burn-out, dat zijn trucjes die worden toegepast, terwijl de essentie eigenlijk in dit boek op dat vlak, in mijn optiek, wat weinig aandacht krijgt. Ik ga het niet allemaal handen meer. Hij heeft onder een boek geschreven over hybride werken. Dat zie je terugkomen. Dat is een hoofdstuk wat gaat specifiek over hybride werken. Over een combinatie van. Hè, dus we hebben thuiswerk, we hebben werk van kantoor. Er zitten veel verschillende bedrijven dat mensen misschien terugkomen. Anderen zeggen nee, we laten het mensen over. Hij zegt oké, dat aan mensen overlaten, dat is een goed idee. Maar dat levert ook risico's op. Ook daarmee zie je een soort structuur bedacht vanuit een organisatie. In plaats van dat je werkelijk in gesprek gaat met mensen. Wanneer is het nou belangrijk voor jou om thuis te werken? Voor wie is het nou belangrijk om terug te komen naar kantoor, omdat je dan daar mensen ontmoet, omdat dat een deel is bepaald van de cultuur, of omdat je dat fijn vindt, in plaats van wij gaan zeggen tegen jou, je moet tenminste 2 dagen per week naar kantoor komen. Waarom?
Ja, daar zou ik willen verwijzen naar de boekbespreking die we hebben gedaan van het boek wat Kilian Wawoe heeft geschreven tijdens de coronacrisis. Wat ik persoonlijk, maar ik geloof dat jij het ook een goed boek vond, wat ik persoonlijk tot nu toe het beste boek vond over de discussie over remote en kantoor en hybride, et cetera. Dus als mensen dat nou interessant vinden, want ik kan me best voorstellen dat het bij veel mensen leest, dan luister even naar die boekbespreking. Ik denk dat je daar veel aan hebt.
Oké, okay. Ik heb eigenlijk niet zoveel meer over die andere hoofdstukken te vertellen. Ik denk dat het gewoon, als het onderwerp je aanspreekt, en ik denk dat autonomie, verbondenheid, competentie en purpose, hè, dus die vier onderwerpen, als je wilt dat mensen floreren, dat dat een goede start is om in de slag te gaan. Ik denk dat het boek, wat je al in het begin al zei, dat het een breed boek is om daarna te verdiepen op bepaalde stukken. We hebben die boeken genoemd al waar je op kunt verdiepen. Ik vond het een interessant boek met de kanttekening die we net al gemaakt hebben, dat het ergens in essentie ergens nog, nog wel iets mag aangescherpt worden, zou ik zeggen. Nog wel wat kanttekening mag hebben. Maar voor de rest, ja, ik denk dat het voor veel mensen die zeker in een horizontale omgeving werken, heel veel houvast en handvatten biedt om ermee aan de slag te gaan.
Ja, ik vind ook dat, ik zou maar zeggen, dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk altijd een soort dubbele rol. Enerzijds willen we mensen inspireren meer boeken te lezen, omdat boeken niks anders zijn dan gecondenseerde ervaring of inzichten. En dat is natuurlijk een hele efficiënte manier van ook het zelf verder komen en leren of reflecteren. En anderzijds is het natuurlijk ook belangrijk om dan weer verschil te maken tussen enerzijds boeken die meer een introducerend karakter hebben. Het is een boek wat relatief breed is, wat makkelijk toegankelijk is. Denk ik een hele goede eerste introductie is. En anderzijds denk ik ook dat het onze rol is juist ook te verwijzen naar andere boeken. Zodat als mensen zeggen, nou die dimensie vind ik heel interessant. Hey, nou heb ik via deze boekenpodcast ben ik bij een heel ander thema terechtgekomen. Wat voor mij op dit moment een veel grotere uitdaging is. Bijvoorbeeld in mijn bedrijf of in mijn HR-afdeling. Ook al hou ik niet van het woord HR. Dus ik hoop persoonlijk dat de mensen daar wat aan hebben. En dat ze er gewoon mee aan de slag gaan. Want iedereen die überhaupt leest en reflecteert, is al veel beter dan dat je zelf denkt dat je het allemaal het beste weet. Want ja, daar zijn we in principe nog nooit beter van geworden. Het is natuurlijk wel, je leert natuurlijk wel by doing, learning by doing. Alleen als je natuurlijk, als we al dan vanuit het perspectief van die leidinggevende denken, dan zou het wel zinvol zijn dat je af en toe ook links en rechts kijkt en dat de mensen die dan onder jouw leiding moeten floreren of mogen floreren, dat die dan niet proefkonijn zijn zonder dat je gereflecteerd hebt.
En daarmee sluiten we deze aflevering van de Ondernemersboekencast af. Dank je wel voor het luisteren. En nou, vond het fijn dat je luistert. Deel gerust deze aflevering met anderen als je denkt die moeten meer weten over dit onderwerp. Graag tot de volgende keer. Dank je wel, Tom.
Dank je wel, Erna.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.